interne keuken.
Dag, Steven van Ammel.
Hallo.
Steven van Ammel is boekhandelaar. Dat, ja. Boekverzamelaar ook.
Ook, ja, ja. Tot groot ongenoegen soms van mijn vrouw, ja.
Ja, ik zie daar soms wel discussies over op sociale media tussen jou en je echtgenoot.
Er zijn maar zoveel manieren om boeken binnen te smokkelen, zal ik maar zeggen.
Ja. Ja, dat is waar. En we hebben jou uitgenodigd, Steven, omdat er een boek op onze redactietafel terecht kwam over een boekhandelaar en over boeken verzamelen. Het betreft het jongste boek van Ross King. Ross King is een bestseller-auteur.
Ja, een bestseller-auteur van voornamelijk non-fictiewerk. En hij is ooit begonnen als auteur van romans. En bekend, denk ik, bij het grote publiek als auteur van... We werken over de Italiaanse renaissance.
Ja, ja. Ik heb een boek van hem gelezen over het laatste avondmaal van Da Vinci, denk ik. En over
de koepel van Brunelleschi?
De koepel van de kathedraal van Firenze.
Ja, dat klopt. En hij heeft er ook nog een over de Sixtijnse kapel.
Ja, ja. Ja. Fantastische boeken. Ja. En dus Sven en ik hebben bijna ruzie gemaakt om het boek van Ross King te mogen lezen.
Nee, dat is niet waar, maar mijn hart bloedde toch dat toen ik het gelezen.
Wel, Sven...
Valt het tegen? Zeg dat het tegenvalt.
Het boek heet De Boekhandelaar van Florence. Florence, dat is de Nederlandse naam van Firenze. Ik vind dat een beetje raar, maar goed. Mm-hmm. Ik heb het gelezen. Ik heb het... Het is bloedinteressant. Het is ook goed geschreven, maar ik maakte mij een beetje zorgen over jou, Steven, en over dit gesprek, want het is ook overweldigend.
Ja. Het is veel.
Het gaat eigenlijk... In essentie gaat het over een boekhandelaar in Florence aan het begin van de renaissance. Ja. Halfweg de 15e eeuw.
Vespasiano da Pisticci. Ja. Die als jonge kerel op 11-jarige leeftijd eigenlijk boekhandelaar wordt. Het is eigenlijk niet goed geweten. Het is niet bekend waarom of hoe. Hij is daar ingerold. En was zo'n van een wolbewerker. Enfin, ja. En we volgen eigenlijk in het boek van King een beetje het leven van Vespasiano. Voor zover dat er iets van bekend is natuurlijk. Die man die duikt in belastingsaangiften op hier. In een miniatuurtje daar. Maar je voelt en je leest dat Ross King heel veel heeft moeten sprokkelen.
Hoewel die man in zijn tijd wereldberoemd was.
Ja.
Hij werd de koning der boekhandelaars genoemd. Niet alleen in Florence, maar in heel Europa. Ik wou bijna zeggen de hele wereld, maar het is een Europese geschiedenis.
Ja, hij had klanten tot in Engeland. Ja, ja. Werd overal geroemd, de koning van de boekhandelaars, zoals je zegt. Hij deed dat goed. Voor zover wat het boekenvak toen, hoe dat toen ging, dat heeft hij geperfectioneerd in zijn tijd. En daardoor is hij heel beroemd geworden, maar mede ook door zijn cliënteel. Hij had zeer rijke en vooral ook roemruchte klanten, pauzen, veldheren.
En een stukje van het probleem van het boek van Ross King is dat Ross King van elk van die klanten van de boekhandelaar een levensbeschrijving geeft.
Ja.
En van elk boek dat die klanten bij Vespasiano bestelt, vertelt wat de inhoud is van een boek, wat de historische achtergrond is, over het leven van de auteur van het boek. En op de duur zie je echt door de bomen het bos niet meer.
Ja, het is heel veel inderdaad, zoals je zegt. Al die boeken komen aan bod en niet enkel de klanten, maar ook de broers en de zussen van de klanten. Ja. Ik denk dat elke Medici komt aan bod en dat waren er nogal wat. Ook alle pauzen. Hij had ook bijvoorbeeld een aantal pauzen als klant. En tussen 1422 en 1498, het hele leven van Vespasiano,
veel pauze.
Heb ik iets van een achttal pauzen geteld.
Ja, dus wij komen in een mensleven wel met 2 of 3 pauzen toe.
Maar voilà, toen was dat uit middelde leeftijd, uit duur van een pauze, was iets van een 4-5 jaar. Dus.
Ja. 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 Nu, het gaat over een boekhandelaar. En jij zit hier ook als boekhandelaar.
Ja.
Maar in de eerlijkheid gebiedt ons om te vertellen dat jouw job in vrijwel niets te vergelijken is met de job van de boekhandelaar in de halfweg de 15e eeuw.
Mijn job is vele malen eenvoudiger.
Om
te beginnen wordt er van mij al niet verwacht dat ik de boeken zelf maak. Dus dat is al een groot verschil. Vespasiano maakte die boeken ook wel niet zelf, maar die had daar mensen voor. Kopiisten, miniaturisten, binders.
Dat was met de hand geschreven?
Dat was allemaal met de hand geschreven. Dat waren manuscripten.
Ah, okay.
Hij staat... Ja, dat waren allemaal manuscripten. En hij zocht eigenlijk voor elke klant was er één boek. En voor elk boek meestal één kopiist. Dus dat ging ook heel traag. Als ik een boek nu wil bestellen, ik duw op een knoppeke.
Ja, en de koerier staat er een uur later.
En binnen twee dagen later ligt dat boek in de winkel. Ja. Ja.
Maar dus die mens had unieke exemplaren staan. En dan kom je dat boek eens inkijken. Die wil ik graag. We zullen hem voor u overschrijven.
Had hij die boeken staan? Dat is
niet altijd. Nee, niet altijd. Zo'n boek, zo'n oerboek, zullen we maar zeggen. Dat noemden ze een exemplaar. En vaak moest hij die ook gaan zoeken. Dus dan had je ook nog een heel specifiek job. Dat vind
wacht even. Hè. Ja. Het oerboek is niet het boek dat hij verkoopt. Hè?
Nee,
oerboek is het boek dat hij laat kopiëren.
Ja.
He, als je een exemplaar van een van die oerboeken wil, Sven... Je kan dat
ergens anders gaan halen. Uit de bibliotheek of bij een andere boekhandelaar. Of...
Als hij geluk had, kon hij dat ergens anders gaan halen. Soms had hij inderdaad wel een voorbeeldboek. Maar er waren manuscriptenjagers en die gingen dan naar Noord-Europa bijvoorbeeld of naar andere delen van Italië op zoek naar verloren kennis in manuscriptvorm. We mogen niet vergeten, dit is de 15e eeuw, dus begin van de Renaissance, de voorliefde en voor antieke teksten, Latijnse teksten, Griekse teksten, dat begint daar allemaal. En dus ze gaan op zoek naar informatie, naar mogelijke bronnen die ze dan kunnen kopiëren en delen. En dat delen gebeurt omdat het één per één is. En heel lang duurt om zo'n boek uit te schrijven, over te schrijven. Gaat dat heel traag en is dat een nogal duur proces ook.
Dus hoe gaat dat dan? Als klant, zijn klanten waren prinsen en pausen, dus de paus komt in die boekenwinkel of stuurt een agent naar die boekenwinkel en die zegt, ik zou de geschiedenis van Herodotus willen...
Ja.
En dan gaat de boekhandelaar op zoek naar...
Wel, Vespasiano, die had een groep van een 40-tal kopiisten waar dat hij kon uitkiezen. Hij zocht dan de meest geschikte, degene die een goed handschrift had. Er waren voordien ook, in de jaren voordien, voordat Vespasiano begon, ook vaak klachten over de onleesbaarheid van het geschrift van deze of gene kopiist. Petrarca liet onder andere optekenen dat hij zijn eigen boeken niet kon lezen. Enfin, ja, dat soort...
Dat heb ik zo niet geschreven.
Ja, nee, dat gebeurde echt. Die zochten dan dat boek en dan de juiste kopiist. En dan gingen ze aan de slag. Perkament werd gezocht, gekocht, inkt werd gemaakt. En al gauw, het duurde gemiddeld 4-5 maanden. Voor zo'n boek gemaakt was. Dus iets langer dan die twee dagen die ik
nodig. Kon je waarschijnlijk bestellen met of zonder printjes?
Ja.
Met het in kleur?
Er was toch... We hebben het hier over, de klanten waren zeer rijk. Hè? Dus een idee dat kostte, zo'n manuscript kostte al snel een villa. Dus het mocht iets meer zijn. Er mocht al eens geïllustreerd worden.
Wauw.
Ja, en die klanten die kochten ook niet een boek. Nee. Die klanten die wilden een bibliotheek.
Ja.
En die bestelden bij Vespasiano niet een boek, maar een bibliotheek.
Ja, die bestelden 200 stuks. Allemaal verschillende boeken natuurlijk. Het volledig werk van Lucretius, alles van Plato wilden ze dan. En dan was het schrijven en geblazen. Ja.
En dan duurde het 17 jaar voor die bestelling afgewerkt was.
Ja. Iets in mij doet vermoeden dat die dat ook niet lazen. Dat was om uit te pakken als er bezoek komt.
Als
investering.
Er zijn wel voorbeelden van. Er was onder andere Cosimo de Medici, die een fantastisch mooi manuscript had laten maken. Echt top-notch. Het beste dat er te koop was met zijn honderdduizenden florijnen, zou ik maar zeggen. En die kon dat eigenlijk niet lezen.
Die was analfabeet.
Ja. Ja. Semi, ja. Ja.
Ja, maar het is toch genuanceerder dan dat. Want we zitten op het einde van de middeleeuwen, begin van de renaissance. Dat verlangen naar antieke kennis is oprecht. En er zijn ook heel wat intellectuelen, gegoede intellectuelen, die boeken bestellen om ze te lezen.
Ja. Ja, sowieso. De uiteindelijke bedoeling was het delen van die kennis. Hè?
Er zit een klassica aan onze tafel ook.
Lieve
van
Hoof,
die zit te waaien en te buiven.
Aan het eind van het programma gaan we het over keizer Nero hebben met jou, Lieve van Hoof. Maar jij bent inderdaad klassica, die antieke teksten, jij kent die uit je hoofd, veronderstel ik.
Nee, ik heb ze ook niet allemaal gelezen en zeker niet meerdere keren. Maar wat je wel ook moet zien, is in die periode hadden mensen doorgaans veel minder boeken, maar werd er ook veel intensiever gelezen. Wij hebben vaak heel veel boeken, hè, zoals jij in het begin van het gesprek ook zei. En ja, dan dan krijg je ze niet meer allemaal gelezen. Maar als je er maar 17 zeer kostbare hebt, en je kan lezen en je hebt ook meer tijd, er is geen televisie, er zijn veel minder andere dingen die wij vandaag wel hebben, ja, dan lazen mensen natuurlijk ook meer.
Ja. Kan jij misschien ook iets zeggen over de bronteksten, dat oerboek waar Steven het over had? Vespasiano moest op zoek niet alleen naar een brontekst, maar hij wou het beste boek aller tijden maken, dus hij moest de beste brontekst hebben. Die vond je niet bij de oude Grieken en de oude Romeinen zelf. Die moesten ze hier komen zoeken in het noorden, in Europese bibliotheken.
Voor een deel wel, omdat die teksten natuurlijk sinds de oudheid altijd overgeschreven en opnieuw gekopieerd zijn. En ja, door over te schrijven van oudere geschriften, je kan dat dan moeilijker lezen, komen daar fouten in. En zo sluipen er eigenlijk in heel veel van die manuscripten sluipen er fouten. En dan, wat je in de Renaissance gaat zien, dat is precies de periode wanneer men meerdere manuscripten met elkaar gaat gaan vergelijken. En dan gaat kijken, wat is nu eigenlijk de oorspronkelijke tekst geweest?
Ja, en daar was Vespasiano, nu ga ik terug naar Steven, een specialist in.
Absoluut, ja. Die had mensen die dan in de verschillende kloosters en op andere plekken de diverse bronteksten gingen zoeken en dan vergeleken ze die en daar kwam dan een nieuw manuscript uit voort. En dat was heel belangrijk uiteraard.
Heb je gelezen hoe streng, want er staat zoveel in het boek dat ik bijna niet durf vragen, maar heb je die aan
een weet je nog? Ik heb het hele boek gelezen, maar de vraag is eigenlijk, weet je het nog?
Ja. Weet je het nog? Hoe streng de controle op monniken was, op fouten? En dat
ja, absoluut.
Dat
en de straf, ja, hoeveel keer was het? 130 keer moesten ze zich ter aarde werpen.
Ter aarde werpingen, ja.
Voor iedere schrijffout?
Ja. Ja, als het verkeerd was, is het...
Voor inhoudelijke fouten was het ter aardewerping, maar voor het gebruik van een verkeerd lettertype, 2 dagen excommunicatie.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet hoe erg dat is.
Dat is omkeerbaar, excommunicatie.
Ja, dat vond ik ook een beetje raar.
Dat leek mij ook dan de minste straf, eerlijk gezegd.
Ja, voor de goddeloze honden onder onze luisteraars, dat wil zeggen dat je uit de geloofsgemeenschap gestoten wordt.
Maar die lettertypes... Enfin, er is geen aspect aan de boekmakerij waar Ross King niet uitgebreid op ingaat, soms een hoofdstuk lang. Die lettertypes is er daar één van, hè?
Er kwam een nieuw schrift in op gang.
Het deed mij plezier. Als ik zo'n oude manuscripten zie, ik zie streepjes.
Ja.
Ik kan dat echt niet lezen. En het deed me plezier om bij Ross King te vernemen...
De letterbrei, zoals hij
noemt. Dat de late middeleeuwers en de vroege renaissance mensen dat ook vond.
Ja, onleesbaar. Het was niet langer leesbaar, het was niet wenselijk. En er was een sierlijker schrift, vonden ze, dat was ouder. En dat was het Carolingisch schrift. Wat wij nu het gotisch schrift noemen, noemden ze toen het moderne schrift. En dat zijn die gekende dikke blokken eigenlijk, waar weinig onderscheid te maken is tussen een I en een T enzovoort en verder. En dat Carolingisch, dat was al fijner, dat was dunner. Letters waren individueel beter te herkennen. En de humanisten, de klanten van Vespasiano en Vespasiano zelf ook, die vonden dat mooier. Die wilden dat eigenlijk gaan uitdragen. Als ze dan toch veel geld moesten uitgeven aan een boek, dan hadden ze het ook wel graag in een vorm die ze konden lezen. Ja. Dus.
Wat
ik ook interessant vond, wat hij ook heeft aangebracht eigenlijk, en dat wist ik niet, daar heb je dan Ross King voor, is Vespasiano is eigenlijk de ontdekker van de titelpagina.
Dat lijkt niet ontdekt hebben, maar uitgevonden. Maar
ja,
goed.
Dat lijkt iets lullig, iets onnozel, maar daarvoor, dat boek begon gewoon.
Op de eerste pagina, eerste letters, we zijn weg.
En meestal begon men dan eigenlijk met te zeggen incipit, dus hier begint, en dan kwam een titeltje, maar dat werd eigenlijk gewoon in hetzelfde geschrift, misschien in een andere kleur, maar geschreven als de rest van de tekst. Voilà, zeer interessant dat
dat dus hier begint het verdriet van België, en dat is dan de titelpagina.
Ja.
En op het einde is die kopiist zo moe dat hij de laatste zin van zo'n boek is doorgaans ook zuchten en steunen en danken dat het gedaan is.
Geprezen dat het gedaan is, ja.
Want die had er dan echt maanden op zitten.
Ja. Ik vind wel een heel fijn en mooi detail dat die kopiist zich daar blijkbaar toch ook ergens kon inwerken. En er is ook een kopiist, een non, die op een gegeven moment schreef en als je dit nu niet goed leest, dan kom ik spoken.
Om te kijken of de lezer nog wakker is.
Ja.
Ja, oh, leuk.
Dat is ook wel een grappig stukje in het boek. We associëren kopiisten met kloosters. Hè? Ja. Dat is het klassieke beeld van het middeleeuwse klooster waar zo'n scriptorium in werking is. Ik zie dan altijd mannen zitten, maar er waren dus ook vrouwenkloosters.
Heel veel, ja.
Die nonnen die moeten dan ook de Decamerone kopiëren, bijvoorbeeld.
Ja,
en de Decamerone, heb je het gelezen? Ik zie je lachen, Sven, heb je dat gelezen?
Dat is Boccaccio, hè? Dat is met vuile manieren.
Dat is behoorlijk scabreus. Zo scabreus dat het tot in de jaren 70 gecensureerd werd.
En later in het boek komt de Decamerone ook nog eens aan bod. Als de boeken gedrukt worden, is er een drukkerijtje in Florence dat voor een groot deel wordt bestuurd en bestuurd door 47 nonnen. Die alles deden, die drukte alles. Niet enkel de heilige schriften en commentaar op de heilige schriften, maar ook andere auteurs. Alleen dat hebben ze dan niet gedaan. De Camerone, dat lieten ze voor het drukken niet over aan de nonnen.
Maar het overschrijven wel?
Ik geloof het wel. Hè. Er is wel een geschreven exemplaar dat door nonnen is geschreven. Ja. Nu, de economische kant van de zaak vind ik ook wel interessant. Want ons beeld van dat klooster en dat scriptorium, dat wijst er al op dat boeken, het grootste stuk van die middeleeuwse geschiedenis, geen economisch product waren.
Nee.
Dat kostte verschrikkelijk veel tijd en verschrikkelijk veel moeite, maar dat was niet erg, want je moest daar je kosten mee verdienen.
Ik verbaasde me daar aanvankelijk ook over, terwijl ik beter had moeten weten als boekhandelaar, je verdient daar eigenlijk geen geld mee.
Dat is nog zo.
Toen ook al niet. Dus Vespasiano, hij heeft zelf ook een aantal dingen opgeschreven en geschriften nagelaten. En hij schrijft daar eens dat als je aan het boekenvak begint zonder bezittingen, dat je waarschijnlijk ook gaat eindigen zonder bezittingen. Hij verdiende daar heel weinig op. Dus die manuscripten waren heel duur omwille van de uren die nodig waren, ook materialen en zo. Een villa ongeveer kost het, of een buitenhuis in Florence enzovoort. Maar hij hield daar zelf weinig aan over.
Wie hield daar dan wel aan over? Die kopiisten bijvoorbeeld, of de mensen die miniaturen tekenden?
Er is een mooie anekdote in het boek van een zekere Poggio. Die heeft een aantal maanden aan een manuscript gewerkt en die kon daar een villa van kopen. Die hield daar wel... Ik weet niet hoe duur villa's toen waren, maar er wordt heel vaak in villa's
gerekend.
Maar dus Vespasiano was een soort van bemiddelaar die het uit liefde voor zijn vak en voor het boek deed.
Zo lijkt het achteraf inderdaad wel. Ja. Het gebeurde ook dat als hij een boek liet leveren bij een klant, dat hij daar een soort van, bedelbrief durven noemen, waarin hij vroeg om toch zeker nog iets extra te geven voor mijn diensten. Hij hield daar zelf niet zoveel van over.
Ja, terecht ook, hè.
Ja.
Allee, die kopiist, die moet altijd werk doen. Die zit daar maanden, die zijn arm hangt eraf, die heeft een tenniselleboog.
Ja, zo'n boekhandelaar vandaag, wat zit dat eigenlijk te doen? Toch?
Dat is een doorgeefluik, come on.
Die discussie is nooit weg geweest, blijkt. Nee, dat is
eeuwenlang al.
Ja, eeuwenlang.
Maar dus, het was economisch precair. Wat we nog niet verteld hebben, is dat al die verschillende klanten van Vespasiano, pausen en prinsen, dat die ondertussen, we leven in een zeer rumoerige tijd, dat die ondertussen oorlog met elkaar voeren.
Ja, dat komt een paar keer voor in het boek. Hij werkt onder andere voor de Medici, hij werkt ook voor andere veldheren, hij werkt voor pausen. En in goede tijden, die duurde nooit heel erg lang.
Als het geen oorlog was, was pest.
Ja, voilà, dan kon het wel eens gebeuren, en in het boek gebeurt er op een gegeven moment, dat vier van zijn belangrijkste klanten tegenover elkaar komen te staan.
Ja.
Dat was onder andere met Lorenzo de Medici, die dan een beetje kwam alleen te staan op het moment dat andere naburige stadstaten zeer begeerig keken naar Firenze. Kwam het zover dat onze boekhandelaar ook moest gaan bemiddelen. Hij werd het veld ingestuurd met een boek naar een andere klant van hem om een beetje te bemiddelen en toch te zeggen van je krijgt dit van Lorenzo. Ik mag dat hier brengen, het is oorlog maar. En, Hij moest spioneren, maar tegelijkertijd was hij ook een soort van vredesbemiddelaar. Een van de.
Ja. En hij moet toestemming vragen aan de krijgsheer om zijn afgewerkt manuscript te gaan leveren aan de andere krijgsheer, waarmee die eerste krijgsheer in oorlog is.
Ja.
Dat mag dan. En dan bedankt krijgsheer 2, krijgsheer 1. En dan wisselen die zeer vriendelijke brieven met elkaar uit. Absoluut. Over literatuur, ja. Terwijl ze slaags zijn.
Man klaarstaan, ja. 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 Ja.
Dat vond ik eigenlijk wel heel...
Staken ze ook mekaars bibliotheken in brand?
Er werden heel veel bibliotheken geplunderd. En ja, tuurlijk, in brand steken is veel gezegd. Wat gebeurde, ja.
Dat is onder andere...
Nu kunnen we het over Constantinopel hebben. En de Turken die Constantinopel veroveren en daar al de hele bibliotheek vernietigen.
Mehmet de Tweede, Mehmet de veroveraar, die inderdaad Constantinopel onder de voet loopt. En daar blijkt nu uit het boek van Ross King, zo leer ik het toch voor het eerst, toch vooral mensen aanmoedigde om dat niet te veel te plunderen.
Ja.
Omdat hij zelf ook nog wel een aantal van die manuscripten wilde houden. Maar dat was een van de dat gebeurt regelmatig. Dat bibliotheken in vlammen opgingen. Dat is nooit verdwenen. Dat is ook in de 20e eeuw is er bijvoorbeeld een hele bibliotheek in Napels in vlammen opgegaan met daarin veel geschriften van Vespasiano. Dus die arme Ross King.
Zijn bronnen
verkoold.
Het is ook een van de rijkdommen van het boek van Ross King. Heel dat conflict met die Sultan Mehmet wordt uit de doeken gedaan.
Ja.
Dat krijg je er allemaal cadeau bij het boek. De dreigende splitsing of de reële splitsing tussen de oostelijke katholieke kerk en de westelijke katholieke kerk, dat krijg je er allemaal cadeau bij. Dat moet je allemaal mee verwerken.
En de verzoeningspogingen.
En Plato en
Aristoteles die werden ingezet om daar als munitie voor de verzoeningspoging te dienen.
Het is een ongelooflijk rijk boek. We hebben het nog niet over Johannes Gutenberg gehad. En daar moeten we het toch nog echt over hebben.
Ja.
Want het zijn tijdgenoten. Hè? Vespasiano zit daar die boeken over te schrijven, of laat die overschrijven, terwijl verdorie de boekdrukkunst uitgevonden wordt.
Ja,
en nu dacht ik in al mijn naïviteit, op het moment dat de boekdrukkunst uitgevonden wordt, niet van de ene dag op de andere, maar toch van het ene jaar op het andere, zal alles wel veranderd zijn. En is heel dat manuscriptenverhaal van de baan. Niets is minder waar.
Nee, het heeft iets langer geduurd, inderdaad. Gutenberg die vindt dat uit. En dan duurt het zeker nog 10 jaar voordat eigenlijk uit de buurt van Mainz, waar Gutenberg woonde en zijn winkeltje bestierde, wegtrekt en uitzwermt.
Ja.
Het is niet helemaal duidelijk of dat bewust is, dat hij dat op dat moment wel gedeeld wordt en dat hij dat 10 jaar geheim heeft gehouden.
Dat patent vasthoudt.
Maar het is alleszins op dat moment beginnen er meer en meer leerlingen, copycats van Gutenberg op te duiken in Europa. Ook in Italië. Maar daar duurt het uiteindelijk toch nog tot 1470.
Ja.
Dus een kleine 20 jaar nadat Gutenberg daarmee naar buiten komt. Voordat die eerste drukwerken opduiken in Firenze.
Ja, in Firenze duurt het langst, voor de drukkerij komen. En een van de verklaringen zou kunnen zijn dat Vespasiano zo machtig en beroemd was. En hij haatte de boekdrukkunst. Hij keek daarop. Nee, een echt boek wordt met de hand geschreven.
Niet alleen hij, maar zijn klanten, belangrijker nog, zijn klanten haten het aanvankelijk ook. Ze vonden het lelijk. Er was ook zeer veel snobisme, kwam erbij kijken. Hè. Ze vonden dat absoluut niet wenselijk, dat iedereen ineens die boeken kon gaan lezen. Dat was absoluut niet de bedoeling. Een ander probleem dat Vespasiano en tijdgenoten hadden met die boekdrukkunst is, waar we het net over hadden, dat de fouten nog sneller de wereld in worden gestuurd.
Ah ja,
dus,
als er dan een fout is, dan wordt die vermenigvuldigd. Ja,
voilà, daar hadden ze ook een probleem mee.
De fouten en de zedeloosheid, hè? Want boeken... Ja. Het is een beetje zoals het internet nu, dat is zedeloosheid. Hè?
De eerste boeken die gedrukt zijn, vieze boeken.
Ja, ze waren zeer tegen fake news en porno eigenlijk, ja.
Ja, ja, ja. Ik dacht ook altijd dat Gutenberg de ultieme duw heeft gegeven aan de renaissance en de reformatie.
Mm-hmm.
Maar ik leer in het boek dat die prille drukkers een groot stuk van hun kost hebben verdiend door pauselijke aflaten en zo te drukken.
Dat was
en dingen die ik absoluut niet met de
een van de eerste drukopdrachten en een van de eerste die echt geld opleverde voor Gutenberg was inderdaad het drukken van, wat was het aantal, 10.000 aflaten die nodig waren om een nieuwe kruistocht tegen Mehmet de Tweede op te starten. Ja. Dat was lucratief, maar andere werken die hij drukte, maar niet enkel Gutenberg, maar tijdgenoten, de eerste drukkers, die leverden minder op. Wat mij ook verbaasde is, ik dacht van zodra dat de boekdrukkunst er is, zijn daar ook de klanten. Ja. Dat was niet zo. Dus van zodra dat de eerste boeken werden gedrukt, kwamen er ook de eerste overstok.
Ja. bleven ze ook mee zitten.
Ja, die bleven daarmee zitten en vaak jaren mee leuren.
Ja. Ja. En dan ruilde zo'n drukker zijn boekenvoorraad voor een laken, bijvoorbeeld.
Voor een laken, voor een paar schoenen, voor een fles wijn.
En wat deed die lakenhandelaar dan met een palet boeken?
Geen idee.
De haard dus aanmerken.
Een van de problemen, een van de aanleidingen daarvoor was dat een aantal mensen tegelijkertijd dezelfde boeken begonnen te drukken.
Ah, ja,
dus
ja.
Dezelfde titel.
Bestsellers.
Allemaal de Decamerone. Ja.
Ja. Maar ja, voor mij was dat wel ontluisterend om te zien dat inderdaad met de opkomst van de boekdrukkunst eigenlijk ook meteen de ramps begon. Ja.
Vernietigen.
En de boekdrukkunst, de boekdrukkers, deden ook hun uiterste best om hun gedrukte boeken er niet als gedrukte boeken uit te laten zien. Nee. Die moesten eruit zien als handgeschreven boeken.
Ja. Er zijn veel exemplaren die inderdaad nog werden voorzien van een sierlijke tekening.
Met de hand dan?
Met de hand, ja.
Ah, ja. Toch nog wat.
Een soort van ingekleurd gedrukt boek.
Ik denk dat daar een markt voor is, vandaag ook nog.
Vespasiano is geëindigd als cultuurpessimist. Hè?
Ja.
Hij had een leven lang gewerkt om die klassieke wijsheid van de Latijnen en de Grieken te verspreiden in Europa. En op het eind van zijn leven ziet hij pestuitbraken, oorlogen, samenzweringen.
En gedrukte boeken.
Ja, maar dat is hetzelfde als op papier, want dat vond hij ook verschrikkelijk.
De toekomst niet rooskleurig.
Ja, wij zijn opgegroeid met gedrukte papieren boeken. Mm-hmm. En wij moeten verdragen dat er vandaag zoiets als social media bestaat.
Het is precies hetzelfde. Ja, het e-book. Dat is toch verschrikkelijk. Ik moest daar vaak aan denken, terwijl ik het boek las.
Ik heb er ook een paar keer aan gedacht. Maar ik ben iets optimistischer ingesteld, denk ik. Vooralsnog zie ik dat e-book, het is er, maar het is niet de bedreiging. Die iedereen dacht dat het zou worden.
Maar Vespasiano, terug naar Vespasiano, die is ontgoocheld.
Hij is op een gegeven moment, hij verkoopt zijn zaak ook. Hè. Dus hij is geen boekhandelaar tot het laatst gebleven. De laatste 10 jaar van zijn leven is hij een andere beroep gaan uitoefenen, schrijver. Het is dankzij die laatste 10 jaar dat we dat onder andere weten, dat hij het allemaal nogal zwart inzag. Hij zag zijn idealen, de idealen die hij zo vaak en gretig heeft gedeeld in manuscriptvorm, niet meer terug in de maatschappij op dat moment. De directe aanleiding voor zijn zwartgallige schrift over Italië, een soort van klaagzang voor Italië, had te maken met de inval van de Turken in Italië zelf. Plunderingen, verkrachtingen. En dat is de directe aanleiding om eens een hartig woordje te wisselen met zijn tijdgenoten. En hij vindt eigenlijk weinig of niks meer terug van zijn idealen. En hij keert zich terug naar het Heilig Schrift zelfs. Hij zegt, we zijn hier een klein beetje... Het lijkt wel alsof dat hij zegt, we zijn hier wat verkeerd in geweest. En we moeten boete doen voor de voorbije decennia. Ja.
Het adres waar de boekhandel van Vespasiano gevestigd was in Firenze bestaat nog.
Ja.
Is het nu een McDonald's?
Bijna. Het is een ander exportproduct van Italië. Het is een pizzeria.
Oké.
Okay. Het kon eigenlijk niet anders.
Ja, kwaad.
Ik ben de naam van de straat vergeten, want mijn Italiaans stelt niet.
De boekhandelstraat.
Tegenwoordig heet het.
Ah ja, juist.
Ik weet het niet meer. Enfin, het staat in het boek dat u nu vast gaat lezen, luisteraar. De boekhandelaar van Florence. De auteur is Ross King, Steven van Amel. Dank je wel. Interne keuken.